De kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Voets. En de schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 2. En we hebben de volgende afkondigingen voor u. Vanavond is de kerkdienst om 6:30. Dominee van de Wind gaat dan voor. En morgen om 10:00 de kerstfeestviering in de kerk van Brugge met de zondagsschool. Op oudejaarsavond is er om 7:30 dienst en is dominee van de Wind de voorganger. En op zondag, op nieuwjaarsdag, 's morgens dominee Voets en 's avonds dominee Groenendijk uit Bruchem. Voorbeden betreft ziekte en zorg. We doen voorbeden voor Arie de Weer, Delwijnse straat 50 uit Delwijnen. Bij hem is een kwaadaardig plekje met de slokdarm gevonden. Deze week volgt hierop nog een belangrijke uitslag van de onderzoeken. We doen voorbeden voor Hans en Jenny Omen, Paradijsweg 2. Ze mochten afgelopen dinsdag herdenken 50 jaar getrouwd te zijn. Op nieuwjaarsmorgen is er na afloop van de ochtenddienst gelegenheid elkaar te groeten. En na deze dienst, na de zegen, zingen we het Ere zij God. De collecte vanmorgen, de diaconiecollecte, is bestemd voor het GZB-project. Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar, op de Filipijnen. En de tweede is voor de kerk. Op oudejaarsavond is de collecte bestemd voor het leerstoel en studiefonds van de Gereformeerde Bond. En op nieuwjaarsmorgen voor Dorcas. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen. De werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven. Het past op rechte God te loven. Het eerste vers van Psalm 33 gaan we zingen.
Thank you.
naar de wet, gaan we zingen van Psalm 33, het tweede vers. Want het woord des Heren is al onze achting waardig. De herders gingen op weg om te zien het woord dat de Heren hun had bekendgemaakt. Het tweede vers van Psalm 33 naar de wet. We luisteren vanmorgen, gemeente, naar de wet. De regelgeving voor het christelijke leven, zoals Paulus dat heeft beschreven in zijn brief aan zijn geestelijke zoon Titus. En dan zien we dat Paulus daar het kerstevangelie verbindt met de christelijke levenswandel. Titus 2 vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Gemeente, laten we met elkaar gaan bidden. Prijzenswaardige God, u hebt de hemel tot een woning. En de planeet waar wij op leven, dat is voor u niet anders dan een voetenbank. En dat zegt heel veel over wie u bent in uw verhevenheid. We willen u danken, Heer, op deze eerste kerstdag, dat u een God bent op wie wij aan kunnen. En we moeten u belijden, Heer, dat dat niet van ons gezegd kan worden. Ons ja is niet altijd ja. En daar buigen we ons hoofd voor. Dat u, als u naar ons leven kijkt, niet op ons aan kunt. Wat is het bijzonder, Heere, dat u het volhoudt met ons. En dat u een God bent die telkens weer spreekt. En niet het zwijgen ertoe doet. We willen u danken dat u woord houdt. U had het beloofd dat er een zou komen die de boze aan zou pakken. En het is gebeurd. Dat er een zou komen die de menselijke schuld en vloek naar zich toe zou trekken. En het is gebeurd. Dat er een zou komen die zou dragen wat wij verdienen. En ook dat is gebeurd. Wat bent u aanbiddelijk. En wat bent u groot en genadig in uw bewogenheid met ons mensen. Heer, we willen het u belijden vanmorgen dat wij met onze zonde u zo misdadig op uw hart trappen. En dat u toch uw hart voor ons openhoudt. Uw hart geopend met genade en vergeving. Dat is groot. En het is ook groot, Heere, als dat hart van ons ervoor open gaat. Zou u dat bij ons ook willen doen? U hebt het beloofd het te zullen doen. Doe dat ook vanmorgen. Verschaf uzelf toegang in ons leven, in ons hart, in onze gedachten. En maak uzelf onmisbaar. Open ons hart voor uw genade. Zodat we niet op afstand van elkaar blijven. Maar wij deelgenoot worden van wat u aanbiedt. En wat u weggeeft. Laat ieder van ons hier in de kerk en in de thuissituatie ontvanger mogen zijn. En worden van uw genade. We bidden u. Zegen uw wereldwijde kerk. Wereldwijd wordt vandaag verkondigd dat uw Zoon Jezus Christus is gekomen als redder van zondaren. Wereldwijd luiden er de kerstklokken. En waar er geen klok mag worden geluid vanwege een onderdrukkend regime, daar kan dat regime er toch niet voor zorgen dat het evangelie niet verkondigd wordt. En daarom bidden wij u, gedenk onze broeders en zusters in de vervolging. Verblijd hun hart en laat hen ook merken door ervaring, geloofservaring, bevinding, dat u een God bent die leeft en leven geeft. En daarom bidden wij u, ontferm u over uw verdrukte gemeente. Laat het licht van uw genade het donker mogen breken. En op veel plaatsen in uw wereld wordt vandaag gezongen vrede op aarde. Maar het zijn woorden die botsen op de werkelijkheid. We denken vandaag in het bijzonder aan de bevolking van Oekraïne. Voor hen begon dit jaar, net als voor ons, met vrede. Maar vanaf 24 februari is er angst en zorg en verdriet. En omziende, na meer dan 300 dagen oorlog, vonden veel jongeren, kinderen en ouderen de dood. Levens en levenswerken zijn geruïneerd. Almachtige God, We roepen u aan. We roepen u erbij. Ontferm u. Betoon uw kracht. En we smeken u. Schenk vrede. Laat er in het Kremlin een ommekeer ten goede mogen komen. Opdat Oekraïner en Rus in vrede naast elkaar zullen leven. Met respect voor ieders identiteit. En laat het evangelie van uw liefde draagkracht geven aan het Oekraïense volk. En laat uw genade hen stalen in de moed. Om te blijven opkomen voor recht. En niet te zwichten voor onrecht. We bidden u om een zegen op het woord dat we gaan lezen en horen. Heilige Geest, kom erin mee. Opdat het ons zal brengen tot contact met u, de geborene, de gestorvene, de opgestane, de ten hemel gevarene. En laat het woord ons tot aanbidding brengen van u, eeuwige Zoon. En tot lofprijzing brengen van u, eeuwige Vader. Ontferm u tot roem van uw heerlijke naam, bidden wij u dit. Amen. Zoals gezegd, gemeente, lezen we het kerstevangelie uit het tweede hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 2. Vanaf vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofden en zei, eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde. Toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we hebben gelezen dat de herders op pad gaan met het woord van God, dat de engel gesproken heeft. We gaan zingen van de psalmist die in Gods belofte meer vreugde vindt dan degene die een buit vond. We gaan zingen psalm 119, vers 81 en vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dan heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. 81 en 84 van 119. Kerstevangelie, gemeente, wordt vanmorgen verkondigd uit Lucas 2, vers 15 en 16. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij naar Bethlehem gaan. En dat woord zien, dat er geschied is. Dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Als themagemeente schreef ik boven de preek: wie Bijbelwoorden gehoorzaamt, vindt Jezus. Wie Bijbelwoorden gehoorzaamt, leert Jezus kennen, vindt Jezus. Het is u misschien wel opgevallen, gemeente, dat ik af en toe een beetje haperde bij het lezen van het kerstevangelie. En vooral als we de woorden tegenkwamen en het geschiedde. Zo begint ook onze tekst. En het geschiedde. Als je op school een verhaaltje mag schrijven en je leest het voor en je begint zowat elke regel met en toen, en toen, en toen, dan zal de juf misschien tegen je zeggen, nou joh, het was een mooi verhaaltje. Maar als ik je nou een tip mag geven, als je nog eens een keer een verhaal schrijft, dan moet je niet elke regel beginnen met en toen. Dat is nou niet zo stijlvol. Dan kan je natuurlijk afvragen, maakt Lucas nou een stijlfout dan? Door in hoofdstuk 2, 3 keer en het geschiedde te schrijven. En het geschiedde in hoofdstuk in vers 1, het geschiedde in die dagen in vers 6. En het geschiedde toen ze daar waren en vers 15. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren. Lucas, gemeente, schrijft geschiedenis. Wat geschied is. Waarom zeg ik dit? Dat het voor ons allemaal gelijk maar duidelijk is, gemeente, dat we vanmorgen niet rondom een leuk verzonnen verhaaltje bij elkaar gekomen zijn. Een leuk verzonnen verhaaltje met een leuke moraal. En dat is het dan. Het gaat vanmorgen, gemeente, over feiten. En niet over fictie. Lucas die wil het ons als het ware inprenten. Alles wat ik schrijf, dat is terug te vinden in geschiedenisboeken. Hij is niet voor niks, gemeente, heel concreet. Hij noemt namen van mensen, van plaatsen. Het is alsof de evangelist tegen u en mij wil zeggen, zoek het maar op, joh. Je kan het echt wel terugvinden, hoor. Het is in het tijdperk dat keizer Augustus de baas is. Zoek het maar op in de geschiedenisboeken. Het is ook de tijd dat Cyrenius de bewindvoerder is over een groot deel van het Midden-Oosten. En de evangelist is ook heel concreet historisch en ook heel concreet geografisch. Het is alsof hij wil zeggen, Google maar even. Dan kan je gelijk via Google Earth vinden waar Nazareth ligt en hoe dat dorp eruit ziet. Kijk ook nog maar eventjes hoe Bethlehem eruit ziet, waar men zich moest laten registreren. Het is maar alsof de evangelist wil zeggen, je bent op eerste kerstdag niet in de kerk om je bezig te houden met verzonnen namen en plaatsen. Met die woorden en het geschiedde wil Lucas ons nog wat meer zeggen, behalve dat het geschiedenis is. Hij wil zeggen, God laat dingen gebeuren in de werkelijkheid van een gewoon mensenleven. Mooi, hè? dat voor God nou niks te gewoon is. Vandaar dat de Heilige Geest Lucas liet opschrijven dat de geboren zaligmaker is geboren in het tijdperk van Augustus. Die man die leek nou alles voor het zeggen te hebben. En dan is zo mooi, gemeente, dat Lucas ons die grote tekent, die grote daar in Rome. En daar zet hij tegenover die kleine. In dat achterafdorp. De geheugd. Die jonge vrouw, Maria. Die grote en die kleine. Die zet Lucas hier tegenover elkaar. En dan zijn er ook notabene nog hele gewone herders. En die horen de engelenpreek. Notabene. God laat herders van schapen een engelenpreek horen. Ik kan me goed voorstellen dat er iemand is die zegt, dat vind ik PR strategisch gezien nou niet zo handig. U zou zeggen, dat had ik heel anders aangepakt. Ik had die engelenpreek niet laten houden bij herders van schapen, maar bij herders van zielen. U snapt wel wie ik bedoel. De rally-leiders in Jeruzalem. Bij de Farizeeën en de Sadduceeën, daarvan zouden wij zeggen, daar had die engelenpreek gehouden moeten worden. Dan was het effect veel groter geweest. Veel meer impact had het verhaal gehad op heel het volk. God doet het nou net anders. Niet flitsend, niet groot, niet belangrijk. Juist bij dat hele gewone, bij ons, voor ons gevoel, dat al te gewone, daar is God bezig en het geschiedde. We hebben het vanmorgen, gemeente, dus over een werkelijkheid van toen en een werkelijkheid van daar. Als wij toen hadden kunnen filmen, dan hadden we Maria in beeld gebracht en Jozef en de herders en natuurlijk de baby. Daar hadden we een hele reportage van gemaakt. Al hadden we kunnen filmen. Dan hadden we hele concrete mensen in beeld gekregen die je kon aanwijzen en aanraken en spreken. Misschien dat jij zegt, ja, oké, allemaal helder. Wat moet ik er nou mee met wat je tot nu toe hebt gezegd? Ik dacht dat we konden leren, gemeente, dat in de alledaagse concreetheid de Zoon van God arriveert bij heel gewone mensen. En dat betekent voor jou en voor u en voor mij dat we niet te gewoon zijn voor God. Te onbetekenend. Dat hoeft nou niemand hier in de kerk of thuis te zeggen. Als je kijkt hoe God het aanvliegt hier in Lucas 2. En het geschiedde. Gemeente, God laat wat gebeuren. God is hier de handelende persoon. En hij grijpt in boven de velden van Efrata. Je zou kunnen zeggen, God die scheurt als een gordijn de hemel open. Eerst één engel en dan een hele grote groep engelen. En jongens en meisjes, die engelen die komen nou niet vertellen wat er allemaal in de hemel gebeurt. Dat hadden wij graag geweten. Wat gebeurt er allemaal in de hemel? Hoe ziet het in de hemel eruit? Dat komen ze niet vertellen. Ze komen vertellen wat er vanuit de hemel met de aarde wordt gedaan. Dat komen ze vertellen. Wat God met deze wereld waar wij wonen doet. En er wordt gepreekt. En op dat moment, gemeente, kiest God voor bijzondere predikanten. Engelen. Dienstknechten die God elke dag heel dicht om zich heen heeft. En die hem van dienst zijn en zijn kerk van dienst zijn. En de engel die verschijnt, die begint te spreken over de redder. De zaligmaker is voor u geboren. Je vindt dat kind in doeken gewikkeld en hij ligt in een voerbak. En je moet die voerbak gaan zoeken in de plek waar David vandaan komt. Bethlehem. Als je eventjes je probeert voor te stellen hoe dat nou in zijn werk ging, gemeente, dan zit je daar als een clubje mannen bij elkaar. Je zit daar op je schapen te passen. Je zit wat te babbelen met elkaar midden in de nacht. Misschien wel bij een vuurtje om je wat warm te houden. Ze doen gewoon hun werk, dus gemeente, laten we het nou niet mooier maken. Ze zitten gewoon hun werk te doen en ze zitten nergens op te wachten. Althans, er staat er niet bij dat ze verwachtend waren. Ze zitten gewoon te zitten en er werk te doen. Ze zitten nergens op te wachten, behalve misschien dat het weer ochtend wordt. Dat ze weer verder op kunnen. Maar verder... Ze zitten in de nacht. Apart, hè, dat het in het donker wordt gezegd dat de Zoon van God is geboren. Heel apart, de Zoon van God is geboren, dat wordt gezegd tegen herders in het donker. Voordat de engel kwam was het donker, nadat de engel is weggegaan is het weer donker. Mij boeit me in dit gedeelte dat de herders in het donker worden toegesproken. In het donker. U zegt, nou ja, donker. Donker is donker, hè. Misschien zit er nog een laag onder. Dat je zegt, zou je donker ook niet in geestelijke zin kunnen opvatten? God laat zijn evangeliewoorden neerdalen in een wereld waar het donker is geworden. En dat betekent bijbels gezien, gemeente, daar is het contact met God zoek geraakt. Sinds de zondeval, hè, kunnen wij mensen de lichtknop niet meer vinden. En God, die begint daaraan. Door in het donker engelen te laten preken. God, die heeft zijn kind in het donker van deze wereld neer laten leggen. Nou, we weten wel, gemeente, als het erg mistig is, dan hoor je over de radio dat heel wat vluchten op Schiphol uitvallen. Als het te mistig is, dan moeten vliegtuigen uitwijken naar Eindhoven of naar Brussel. Want een piloot die kan dan de lichten langs de landingsbaan niet zien. Er kan niet geland worden. Laat onze goede God, gemeente, laat hij nou ons menselijke lamplicht niet nodig hebben om zijn zoon te laten landen in het donker van deze planeet. God redeneert blijkbaar niet van ik stuur mijn zoon pas als bij de mensen de lampen van de verwachting branden. Stel je voor dat God die voorwaarden zou stellen. Dat u en ik eerst de lopers van onze gebeden moeten uitrollen voordat de Heere komt. De Zoon van God, gemeente, heeft onze vroom verlichte landingsbaan dus helemaal niet nodig. Hemels licht boort zich een gat in de donkerte van deze wereld. God scheurt de hemel en er valt licht van boven naar beneden. En dat tussen mensen in het donker. Hoe ging dat ook alweer? De herders zien licht midden in de nacht. Eerst is het licht om de herders en bij de herders. En dan gaat er een lampje branden in de herders. Er gebeurt wat met die lui. Jij zegt, hè, natuurlijk gebeurt er wat met ze. Stel je voor dat ik hier in Kerkwijk een engel zal zien. Logisch. Dat je dan aan de grond genageld staat. Dan sla je toch min of meer achterover als je een engel ziet. Misschien weet je het ook wel dat hij verschijnt. Maar ja, jongens en meisjes, we hebben wel met elkaar gelezen, hè, dat die engelen ook weer weggaan. En de engelen die hebben niet tegen de herders gezegd, mannen, we blijven bij jullie. En wij lopen met jullie mee naar Bethlehem. Lopen jullie maar achter ons aan. De engelen die brengen een verhaal, die brengen een boodschap en daar moeten de herders het mee doen. Gemeente, wij zouden dan zeggen, tjoh, wat zou het toch makkelijk geweest zijn als die engelen er een poosje bij waren gebleven en meegelopen waren naar Bethlehem. Dan hadden de herders tegen die mensen in Bethlehem kunnen zeggen, ja, het is echt waar hoor, de Messias is geboren. Kijk maar, hij heeft het gezegd, zie hem staan, die engel. Nou, iedereen had het natuurlijk gelijk geloofd in Bethlehem. De engel heeft het gezegd. En we zouden gezegd hebben, geloof nou je ogen maar, want daar staat hij hoor, die engel. Maar God denkt er anders over, gemeente. Wij moeten niet onze ogen geloven. Maar de woorden van God die we met onze oren horen. Zo werkt God. Via ons oor. En die engelen die gaan weer weg. Wat blijft er nou achter, jongens en meisjes, bij die herders? De preek. De verkondigde geboren zaligmaker, die blijft achter. Woorden blijven achter en daar zitten ze weer, hè, met elkaar rondom het vuur in het donker. En zo werkt God, gemeente. Elke zondag, ook op deze eerste kerstdag. God laat in elke kerkdienst ons van alles en nog wat horen. En straks gaan we weer naar huis. En we nemen mee wat we hier hebben opgevangen. Wat dat betreft doen we vanmorgen boodschappen met elkaar, gemeente. En dan nemen we niet mee wat wij op het boodschappenlijstje hadden geschreven. Maar we nemen vanmorgen mee wat God voor ons klaar heeft gemaakt in het kerstevangelie. De boodschap dat de Zoon van God geboren is. Hij heeft een redder voor u en jou geboren laten worden. En wat doen we daar nou mee met dat we dat horen? Weet u wat God wil dat we ermee doen vanmorgen, gemeente? Dat we in beweging komen. Dat er wat gebeurt. Dat we in actie komen. Net als bij de herders. Want we lezen van die mannen in vers 15... Pas als de engelen weg zijn, dan gaan ze met elkaar praten. Opvallend, hè, dat je niet leest dat ze wat aan de engel hebben gevraagd. En we lezen ook niet, gemeente, dat die mannen met de engelen zijn gaan discussiëren. Over wat de engel heeft gezegd. Blijkbaar, gemeente, moeten wij mensen als God tegen ons spreekt, dat we dan eerst moeten luisteren en niet gelijk beginnen met praten. God wil blijkbaar van zijn preekdienst geen praatprogramma maken. Dat zegt dus iets over onze eredienst. Preekdienst is geen paneldiscussie. Geen forumgesprek. Als God tot ons spreekt, staat ons twee dingen te doen, gemeente. 1. Horen. 2. Gehoorzamen. Horen en gehoorzamen, dat is Bijbels geloof. Geloven, dat is niks anders dan jezelf kwijtraken. Je overgeven, je toevertrouwen aan het woord dat je van God hebt gehoord. Daar dus wat mee doen. En wat is nou het eerste effect, gemeente, van deze engelenpreek? Ze zeiden tegen elkaar. Wat leer ik? De engelpreek zorgt voor gesprek. Het is dus niet zo, we hebben het gehoord en we besteden er geen woord meer aan. Geen woord meer. Ze gaan niet over tot de orde van de nacht. Dus ze zeiden niet, kom, we gaan maar eventjes bij de schapen kijken. Nee, ze moeten naar het lam toe. Herders, naar het lam. Naar Jezus. De herders praten na over de engelenpreek. Gemeente, als we nou straks thuis zijn, komt dan de preek nog ter sprake? Of wordt er geen woord meer aan besteed? Hier hebben we het gehoord. We gaan naar huis en we gaan over tot de orde van de eerste kerstdag. De herders praten er nog eens met elkaar over wat ze hebben opgevangen. Het gepreekte kind komt weer voorbij in het gesprek. Zullen we dat vandaag ook proberen te doen, ook als we tot op heden niet zo gewend zijn om woorden te besteden aan een kerkdienst, behalve het was druk of het was minder druk. Maar ook, wat heb ik nou gehoord van God? Wat heb ik gezien in het kind? Komt dat nog terug? Maar laten we het niet bij de engel preekbespreking laten, gemeente. Laat het bij ons nou ook nog weer verder gaan dan preekbespreking en komen tot preekbetrachting. Ik wil maar zeggen, die herders die blijven niet zomaar alsmaar praten met elkaar en ze blijven ondertussen zitten waar ze zitten. Nee, het evangelie, gemeente, brengt, als het goed niet is, niet alleen onze lippen in beweging. Ik wil maar zeggen, je kan niet alleen een praatchristen wezen. De herders zijn ook daadchristen. Ze doen wat. De herders zeggen, we gaan naar Bethlehem. Na alles wat ze hebben gehoord en alles hebben gezien, kunnen ze niet anders dan op pad gaan. Laten we naar Bethlehem gaan. Het is niet alleen mooi, gemeente, dat ze met elkaar hebben gepraat, maar dat ze elkaar ook activeren om op pad te gaan. Ik dacht, ligt hierin ook niet een les voor ons? Stimuleren wij elkaar nog in geloofszaken? En dan bedoel ik niet dat we slavendrijvers van elkaar gaan worden om elkaar op te jagen. Maar dat we wel voor elkaar zijn als mensen die op weg zijn naar een feest. Naar een bruiloft. Want gemeente, eerlijk is eerlijk. Wie Jezus ontmoet en wie Jezus omhelst en wie Jezus volgt, die is op weg naar een bruiloft. Stimuleren we elkaar daarin dan niet? De herders wel, ze gingen met haast. Mooi, hè? Die herders die worden dus niet naar het kind toegesleurd. Je moet toch niet naar Jezus toe gezeuld worden? Van moeten is hier helemaal geen sprake. De engel heeft helemaal niet gezegd dat ze naar Bethlehem moeten gaan. De engelen die wisten ook wel. Als je wat opvangt van de geboren zaligmaker. Nou, als je dat echt serieus neemt, dan blijf je echt niet zitten waar je zit. Maar dan moet je het wel serieus nemen. Ook al hebben de engelen dus niet gezegd, gemeente, dat de herders moesten gaan, toch is er bij die herders een innerlijk moeten geboren. Vandaar die haast. Want als je gehoord hebt van iemand van wie je leven afhangt, daarvan kan je toch niet zeggen, nou het komt nog wel een keer. Ik ga me nu maar eventjes een poosje onthaasten, kom. Je haast je omwille van je leven. Ze gingen met haast en ze vonden. Twee werkwoorden, hè? Gaan en vinden. Dat zijn twee kerstwoorden. Ik zou willen zeggen, het zijn ook twee Bijbelse kernwoorden. Gaan en vinden. Mooi gemeente, als u vanochtend ontdekt dat Gods woord actie via de engel vanuit de hemel, Gods woord, actie. Waar zorgt die voor? Voor een geloofsreactie. Ze gaan. Het blijft niet bij preekbespreking. Ze gaan naar het kind. Gemeente, wat we vanmorgen toch horen vanuit Lucas 2, dat brengt ons toch wel op de been, zeker? We zeggen het toch op dit moment in onszelf. Laten we naar de Heer Jezus gaan. Ja, zeg jij, maar die is er toch niet meer. Die is toch niet meer op de aarde. Wat is dan gaan naar Jezus? Is dat niet je uitleveren aan de verkondigde Christus? Is dat niet in je hart, in je gebed zeggen, wilt u voortaan het maar zeggen in mijn leven, geboren Heer Jezus, u die leed, stierf, opstond en hemel voer? Komen tot Jezus betekent op deze eerste kerstdag, gemeente, met alle vuil en vlekken die je aan je levensjas hebt hangen, je uitleveren aan hem. Het viel mij op, u misschien ook, dat de herders niet hebben staan te confereren met elkaar. Ja, nou kunnen we wel gaan, maar wie let er nou eigenlijk op de schapen? U zegt, ja, moet je daar nou nog over inzitten? Als je nou op weg bent naar de goede herder, moet je dan nog op je eigen schapen passen? Op naar de goede herder in Bethlehem. Ik stel me zo voor, gemeente, dat daar toch wel enig zoekwerk mee verbonden is geweest. Want de engelen hebben wel gezegd dat de zaligmaker in Bethlehem is geboren, maar ze hebben niet gezegd in welke straat en bij welk huisnummer er aangeklopt moet worden. Dus ik zie ze zo al gaan in het donker en ze komen in het donker al aan in Bethlehem en er wordt op een deur geklopt en mensen worden uit hun bed geroepen. En dat zal altijd niet met heel veel glimlach en blijdschap zijn gepaard gegaan. Misschien wel verstoorde blikken en kwade woorden. U zegt, maar dat herken ik wel. Als je op zoek bent naar Jezus, dat gaat meestal niet zonder slag of stoot. Op zoek zijn naar Jezus, dat gaat niet zonder obstakels. Als je Bijbelwoorden serieus neemt, dan moet je niet denken dat je allemaal applaudisserende mensen langs de weg vindt. Geloof wordt getest. Vanaf het prilste begin. En als het allemaal wat stroef loopt op je zoektocht, waar moet je dan als zoeker naar Jezus aan vastklemmen? Zoekers onder ons. Aan de preek van de engel. Aan de preek moet je vasthouden. Wat je van God hebt gehoord. Die engel die had gezegd: u zult het kindje vinden. In doeken gewikkeld. Hij ligt in een voerbak. En je klemmend aan dat woord vind je het kind. Het gepreekte woord, gemeente, brengt ons bij het vlees geworden woord. En daarom is het op de weg naar Jezus, maar ook op de weg achter Jezus aan als je hem gevonden hebt, is het telkens weer een geloofsoefening om je vast te houden aan de woorden die je van God hebt gehoord. Prachtig, gemeente, vind ik dat woord van de psalmist. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop u mij verwachting hebt gegeven. Op de wagen van het gepredikte woord brengt de geest je in de stal. En ik zie de herders de deur open doen en de eerste die ze zien is niet het kind. Ze staan oog in oog met Maria en Jozef. Gemeente, wat is dat voor een ontmoeting geweest? Herders, bij een vrouw en bij een man. Ik zou het zo willen zeggen, geloofsgenoten die ontmoeten elkaar. Bij de kribbe in Bethlehem, daar staat een groepje mensen met godservaringen. Er wordt hier bij de krib gezelschap gehouden. De mensen uit Nederhemert die zullen zeggen: hé, dat gebeurde vroeger bij ons op dorp ook. Er werd gezelschap gehouden. Bij kinderen van God. En die vertelden elkaar wat ze van God hadden gekregen. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Gezelschap. Hier gezelschap rondom de kribbe. En het is het mooie van gezelschap dat mensen die elkaar niet zo kennen, die herkennen elkaar in de Christus. In de God van de Christus. Dus ze zijn wel vreemden voor elkaar, de herders en Maria en Jozef, en toch ook weer niet. Je zou kunnen zeggen, er is gezelschap, er is gemeenschap van de heiligen rondom de kribbe. Stuk voor stuk mensen die woorden van God hebben gehoord en geloofd. En geloofd. En met elkaar zijn ze verbonden aan het kind. Gemeente, dat is gezelschap, hè? Dat is gemeenschap van de heiligen. Stuk voor stuk en ook samen verbonden aan het kind. Gemeente, ik stel me zo voor dat het een enorme geloofsbemoediging is geweest, dit gezelschap voor Jozef en Maria. Jozef en Maria, die hebben maandenlang een geheim samen gedeeld. Ja, natuurlijk, Elisabeth en Zacharias was er ook van op de hoogte. En nu krijgen ze vanuit onverwachte hoek geloofsversterking. Nu God door middel van de herders laat weten dat hun kind de lang beloofde, de lang verwachte zaligmaker is. Gemeente, dit is... dit gezelschap, hè, dat is uitgelopen op geloofsbevestiging voor Maria, die er geloof al had beleden, hè, toen de engel tot haar had gesproken. Toen had ze gezegd: laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Dat had ze tegen de engel gezegd. Gezelschap rond de kribbe. En zij vonden het kindje in de kribbe. Bent u al een gelukkige vinder, gemeente? Dat u zegt, Jezus vinden, ja. Ik heb de ontdekking mogen doen. In u, Heere Jezus, is al mijn heil. En je bukte voor hem. En je hebt het gezegd, u bent mijn koning en mijn God. Als je dit kind nou zo diep verscholen ziet liggen in die voerbak, hè. En als je nou hoort van hoe ver die kwam. Gemeente, dan kan je het toch niet laten om met je handen op je rug afstandelijk naar dat kind te blijven kijken. Nee, laat je handen op je rug maar los. En leg je vuile hand op die zegenende handen van dit kind. Herders rondom de kribbe. Ze vonden het kind. Jongens en meisjes, weet je wat nou zo bijzonder is? Wie Jezus vindt, mag Jezus houden. Zij dat niet vergeten? Wie hem vindt, mag hem houden. En dan doe je de ontdekking. Ik vond Jezus. Ik ben door u gevonden. En dan kan het natuurlijk niet anders dan dat je doet wat de herders deden. Zij loven God. En gemeente, wij doen vanochtend toch mee, zeker? Amen. We gaan zingen. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 5 en 6 van Psalm 56.